Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 28 april 2019. Pastor Martin de Jong spreekt over het thema Jaloezie als vijand van je hart. Wil je meer informatie? Kijk je op www.clcbreda.nl.
Hey, ik wil graag nog voordat ik de diepte induik, wil ik graag nog een gebed bidden. Vader, wat is het goed om in uw huis te zijn? Wat is het goed om op de plek te zijn waar christenen samenkomen, waar mensen samenkomen, zoekers, spirituele mensen, rationele mensen, gelovigen, diepgelovigen. Vader, wat is het goed om op een plek te zijn waar het allemaal mag? Wat is het goed om op een plek te zijn waar u bent, in uw woord zegt, de Bijbel zegt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik bij. Dank u wel dat u erbij bent vandaag, dat u hier bent. En ik bid, Heer, dat u met uw geest, door de geest, dat u de rijen langs gaat en dat we zegen mogen ervaren van u. Dank u wel dat uw zegen is beschikbaar vandaag. Uw doorbraak is beschikbaar. Ik bid dat doorbraak zal zijn, op welk punt in ons leven dan ook. Maar wilt u iets kiezen vandaag? Wilt u de zachte harten, de open harten, wilt u die niet voorbij gaan vandaag? En dank u wel dat doorbraak komt. Heer, we willen u eren, want u bent de reden dat we hier zijn. Maar u bent ook de bron van mijn bestaan. U bent de bron van ons bestaan. Dank u wel, Heer, dat u nooit gekomen bent om religie te stichten. Maar dat u bent gekomen om een relatie te hebben. Dank u wel dat u de God bent, Jezus. Bij wie we fouten mogen maken. Bij wie we opnieuw mogen beginnen. Bij wie we verwachting mogen hebben. Want u bent een ware vriend. Heer, dank u wel. Dank u dat uw hart er langs gaat vandaag. U bent goed. Amen. Amen. Er zijn drie mensen die amen zeiden. Hoor je dat? Kunnen we amen zeggen? Ja. Amen. Geweldig. Hey, ik heb een eerlijk woord vandaag. Dat mag. Hè? Ik weet, ik ben hier natuurlijk ook bij vrienden. Dus dan mag je eerlijk zijn. Ja, toch? Bij vrienden ben je eerlijk en in het huis van God ben je eerlijk. Ja, toch? Kun je daar mee eens zijn? Ik heb een eerlijk woord voor je. Ik weet nog dat ik onderzoek deed om over dit onderwerp te gaan preken. En bij mijzelf vielen wat kwartjes. Maar het begon ook wel wat te schuren. En eigenlijk heel diep inside heb ik zoiets. Ik hoop dat het woord ook een beetje schuurt bij je. Dat hoort. Weet je, we hebben soms, weet je, zonder wrijving geen glans, zeggen ze wel eens. Maar weet je, het moet soms een beetje schuren. Maar ik ben heel lief. Als ik schuur, dan ben ik altijd heel lief. Dat zegt mijn vrouw in ieder geval. Dus, ik wil de kerntekst van vandaag, de kerntekst, dat gaat over het hart. En ik heb een tijdje geleden, heb ik echt eens een periodes onderzoek gedaan wat de Bijbel zegt over het hart. En wat zegt de Bijbel veel over ons hart, over jouw mooie hart en over mijn hart. En er staat in Spreuken 4 vers 23, er staat: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Waak over je hart, staat er. Het is de bron van je leven. En dat zegt me iets. Dat betekent namelijk dat als je gekwetst bent, als je, zeg maar, als je bron vervuild wordt, als je zegt van, weet je, als je hart de bron is van je leven en je hart is pijn gedaan, als die bron pijn gedaan is, dat betekent dat alles wat uit je komt, dat in een mate vuil is of vervuild. Of dat er, als je pijn bent gedaan, dan kun je nog zoveel goede intenties hebben, maar wat uit je komt in je communicatie en je gedrag, dat is vaak op een bepaalde manier dan ook gewoon beïnvloed door dat wat er in het hart gebeurd is. Dus de Bijbel zegt van, als er iets is waarover je moet waken, waak dan over je mooie hart. Dat is wat de Bijbel zegt. Jezus zegt ook, weet je, dat het zo belangrijk is om ons te beschermen, zeg maar. En nou denk ik dat we allemaal wel een bepaalde mate van vijanden hebben. Ja toch, ik heb vijanden, ziekte is een vijand. Of financiële tekorten, of een tijdje geleden, ik zag het hier ook, dat raakte me diep trouwens, wat jullie, stond een gebedspunt van een kindje van 5, die werd gepest. Hè. Een kind van 5, een nichtje van een van de mensen hier, van de kinderen, die werd gepest en dat raakte me. Waarom? Ik heb zelf ook een dochter gehad die die werd ook gepest. Maar dat kan een vijand zijn. Dat kan soms een vijand zijn van je gezin. Wij hebben in ons gezin ziekte meegemaakt. Dat is een vijand. Dat is, weet je, we hebben allemaal wel vijanden. Je kan financiële tekorten hebben. Er kunnen momenten zijn dat je zegt van, hoe brei ik het allemaal aan elkaar? Hoe knoop ik het allemaal aan elkaar? Maar de vijand waar ik vandaag over wil spreken, dat zijn de vijanden van ons hart. Ik zei dat hart waar we zo goed voor moeten zorgen, dat waarvan God zegt van, weet je, als je ergens over waakt, dan moet je waken over je hart. En vijanden van ons hart, er zijn er eigenlijk grofweg vier. En schuld is er eentje, schuld is echt een vijand van het hart. En boosheid is er eentje, hebzucht en jaloezie. En ik hoop niet dat je het erg vindt, maar ik leg vandaag de nadruk een beetje op die vierde, op jaloezie. En dat, wat je schuld zegt bijvoorbeeld, schuld zegt, ik ben jou iets schuldig. Schuld zegt, ik moet jou betalen. Schuld, als je mensen die met schuld worstelen, en dat herken je misschien wel, die maken zich kleiner. Waarom? Omdat ze zitten onder schuld. En schuld is een vijand van je hart. En schuld zegt, weet je, ik ben jou iets schuldig. Maar boosheid is ook een vijand van het hart. En boosheid zegt, jij bent mij iets schuldig. Jij bent mij iets schuldig. En boosheid, als we boos zijn, dan maken we onszelf groter. Groter dan die ander. En ook dat gaat tegen het woord van God. En de mensen die met boosheid worstelen, weet je, dan, dat, je zou kunnen zeggen, het hart is vervuild met hoogmoed. Het hart is beïnvloed met iets waardoor die bron waaruit jij leeft en waaruit je drinkt en uitdeelt ook vervuild is. Maar ook hebzucht. Hebzucht is ook een vijand van het hart. En hebzucht zegt, ik ben mezelf iets schuldig. Ken je dat? Ik ben mezelf iets schuldig. En weet je, en hebzucht, ook hebzucht, dat houdt je weg bij het hart van God. Maar vandaag, zoals gezegd, wil ik de nadruk leggen op jaloezie. Dat is ook een vijand van het hart. En jaloezie zegt eigenlijk, God is mij iets schuldig. God is mij iets schuldig. De ander krijgt meer. De ander heeft het beter. De ander die wordt meer gezegend dan ik. Hoe kan dat nou? Dat is eigenlijk wat jaloezie doet. En wat ik zo mooi vind van David bijvoorbeeld. Ik hou van de psalmen en ik weet niet of hier mensen zijn die van de psalmen houden. Er zit zoveel wijsheid, zoveel boodschap, zoveel goed van God zit in die psalmen. 51 vers 12 zegt, dat is een gebed geweest, een tijdje van mij. Ik heb ook een tijdje geworsteld, wel met een paar van die vijanden van het hart, moet ik eerlijk zeggen. En dat is een tijdje mijn gebed geweest, 51. En er staat dan in vers 12, schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest en maak me standvastig. Wauw. En ik zou je de tip willen geven om dat eens een tijdje te bidden. Om te zeggen van, Heer, schep een zuiver hart in mij. Schep een zuiver hart in mij. Heer, maak mijn hart zuiver. En dan staat er, vernieuw mijn geest. En dat is, als het hart meer schoon wordt, meer genezen wordt, meer heel wordt, dan krijg je een zuivere geest die meer gericht is op God. En dan staat er, maak me standvastig. En weet je, als we kijken naar jaloezie, dan is jaloezie iets wat het hart negatief beïnvloedt. En jaloezie is vaak de reden waarom vriendschappen stoppen, relaties stoppen. Waarom mensen soms gaan verhuizen. Er zijn zoveel redenen, weet je, waarin je ziet dat de aanleiding eigenlijk niet zuiver is. Als je heel diep in die wortels gaat, dan zie je dat het eigenlijk gewoon te maken heeft bijvoorbeeld met jaloezie. En de dikke van Dalen die zegt, jaloezie is een knagend gevoel van verdriet of spijt, omdat de ander het beter heeft. Een knagend gevoel. Ken je dat? Een knagend gevoel van, de ander heeft het beter. Die buurman van mij, weer een nieuwe auto. Dat is wat, hè? Het is wat, ja. Of zei je Tesla, wat zei je nou? En die buurman, weet je, of mijn vrouw en ik, wij hebben in een buurt gewoond in Gouda. We komen oorspronkelijk uit Gouda. En het grappige was allemaal een beetje twee verdienen, er woonden wat juppen in de straat. En het was wel een beetje, zeg maar, een beetje heel eerlijk, een beetje wie het verst kon plassen. Dat was gewoon wel zo, daar in die wijk. En ja, dat was gewoon zo. En het grappige was dat op een gegeven moment was een van de overburen, die kreeg een nieuwe dakkapel. En wij woonden er al een aantal jaren, er gebeurde niks op die daken. Maar er was één iemand die een nieuwe dakkapel nam. En de rest, nou, ik denk 7, 8 mensen in de straat binnen no time een nieuwe dakkapel. En ik heb dit gezien ook heel vaak in situaties met mensen. Dat als er dan iets gebeurt, dan willen andere mensen het ook, zeg maar. En er zijn eigenlijk twee soorten jaloezie. Twee soorten jaloezie. De ene eigenlijk is rationele jaloezie, dat is terechte jaloezie. Maar de andere is irrationele jaloezie, zeg maar. En rationele jaloezie, dat is eigenlijk dat als ik zie dat mijn vrouw bijvoorbeeld, stel dat doet ze nooit, maar stel dat mijn vrouw Ankie, als je Ankie nog niet kent, is fantastisch, Ankie is geweldig, Ankie is Champions League, maar stel dat mijn vrouw zou flirten met een andere man en dat ik dat zo zou zien. Dan zeg je ook niet van, hey schat, ik zag net dat je even aan het flirten was. Leuk, wie is dat? Ken ik hem? Nee, ja toch? Dat zijn andere gesprekken. Ja toch? Dat, laten we eerlijk zijn. Jullie zijn nog een beetje stilletjes, maar dat zijn andere gesprekken. Ja toch? Dan komt er wel, Anastasia is in het lef, maar dan komt er ook wel een gorilla in mij naar boven, kan ik je zeggen. Maar dat is, weet je, dus rationele jaloezie, dat is terechte jaloezie. En eigenlijk, dat is eigenlijk de jaloezie die de alarmbel doet afgaan. Dat je iets gaat verliezen wat van jou is. Wat ook jou rechtmatig toebehoort, zeg maar. En weet je, God is ook jaloers. God is ook jaloers. God is een, als je het hebt over jaloezie, dan rationele jaloezie, dan is God ook hartstikke jaloers. Er staat in Exodus 34 vers 14 bijvoorbeeld. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god, staat er. En er staat, je mag niet neerbuigen voor een andere god. De naam van de Heere is immers de naijverige, staat er. Een naijverige god is hij. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverige god is hij. Wauw. En misschien denk je van, wauw, we hebben net allemaal van die mooie liederen gezongen over de liefde van God. En nou lees ik ineens dat God stinkend jaloers is, dat hij een naijverige god is. Maar weet je, er staat hier letterlijk dat de naijverig betekent iemand iets niet gunnen. God is jaloers. En dan zou je zeggen, zou God iets dan iemand niet gunnen? Wat raar. Maar weet je, God is niet jaloers omdat de ander iets heeft wat hij niet heeft. Nee, God is jaloers omdat wat hij heeft, en dat ben jij en ik, de mens, omdat dat andere goden aanbidt. God is helemaal niet jaloers omdat hij iets heeft. Of dat de ander iets heeft. Nee, God heeft alles. Maar wat hij heeft, hij is jaloers omdat dat ander hem aanbidt, zeg maar. En weet je, hij. En ik weet nog een tijdje geleden, toen was ik met dit soort thema's bezig. En toen zaten we aan tafel met, misschien ken je dat wel als je tieners hebt. Ik heb een zoon van 21, een dochter van 15 en een dochter van 13. Dus je begrijpt wel hoe dat bij ons thuis soms aan toe gaat. En ik vroeg aan tafel, heel af en toe lezen we wel een stukje Bijbel. Vaak hebben we goede gesprekken, hebben ze vragen. En ik vroeg van, welke goden aanbidden jullie allemaal? Was een beetje een soort strikvraag natuurlijk. En mijn jongste die reageert onmiddellijk, zeg maar. En ik had er eigenlijk Petronella moeten noemen, naar Petrus of zo. Want ze reageert altijd direct. En ze zegt, niemand, want ik hou van Jezus, zei ze. Ik hou van Jezus. En mijn andere dochter en mijn zoon, die reageerden ook. Nee, we houden van Jezus. Hoezo dan? Dus ik pakte mijn telefoon uit de zak. En ik zei van, hoeveel uur, zei ik, heb je aan je telefoon gezeten? En aan alle belletjes en alle zakelijke dingen, die mag je er allemaal aftrekken. En hoeveel uur heb je dan aan je telefoon gezeten? En hoeveel uur, zei ik, ben je bij God geweest? Hoeveel uur heb je de Bijbel gelezen? Ja, zei, dat is niet eerlijk. En er kwamen allemaal van die dingen. En we kregen daar een heel goed gesprek over. Weet je, en ik geloof dat God gewoon, als je het hebt over, als hier staat dat God een jaloers God is, een naijvere God, dan is die op zoek naar je hart. Want God heeft je gemaakt, God heeft jou gecreëerd en daar heeft hij enorm zijn best op gedaan. En God ziet jou gewoon, ook al zie je dat niet of nog niet zo. Maar God ziet jou als iets wat hij gemaakt heeft. Als iets, als iemand, als een ik, met Paas heb ik in de dienst, heb ik Psalm 139 eens behandeld. En dan zie je met welke precisie en fijngevoeligheid God je gemaakt heeft. Met God met je bezig geweest is. Zo mooi, dat is zo mooi. En dan, maar God ziet je als iemand, hij heeft je gemaakt. En hij heeft, weet je, en hij wil een hartsrelatie met je hebben. Hij wil iets van die ja, van die precisie, dat mooie, zijn aandacht, dat wil hij teruggespiegeld hebben vanuit jouw hart. En God is best jaloers. En ik denk, wat God iemand is, daar moet je eigenlijk geen ruzie mee krijgen. Maar als je het hebt over irrationele jaloezie, ik zei net rationele jaloezie. En God, als God jaloers is, dat rationele jaloezie. Maar dat komt maar 10% voor. Echte, terechte jaloezie, rationele jaloezie. Want 90% van die jaloezie, is niet geloof misschien, maar is echt irrationeel. En dat is eigenlijk een jaloezie die gedreven wordt door gevoelens van angst en onzekerheid. Als mensen bang zijn of onzeker zijn, dan is dat vaak echt iets om, waar, dat is een bodem, een voedingsbodem, waarom mensen jaloers zijn, zeg maar. En als je kijkt naar, hoe komt dat nou, mensen met angst en minderwaardigheidsgevoelens, dan heeft dat eigenlijk heel vaak te maken dat mensen onveilig gehecht zijn in de jeugd. En als je kijkt naar, wat is nou veilige hechting, dat is eigenlijk als je ouders, zeg maar, als babytje, als klein kind, als al je behoeften werden voldaan door je ouders. Als ze er altijd waren, niet alleen met een flesje, hè, want dat is bij de technisch gevoed of technisch verzorgd worden, maar ook als ze alle liefde altijd konden geven. Maar er zijn natuurlijk ook wel situaties, denk bijvoorbeeld aan de naoorlogse generatie. Dat waren mensen die hadden heel veel verwondingen en heel veel pijnen. Die moesten heel hard werken en die moesten heel hard werken om het land weer op te bouwen. En weet je, die waren niet altijd emotioneel helemaal dicht bij hun kinderen. Of die konden niet altijd alles geven. Dus ik heb me laten vertellen dat 87% wel een mate heeft van de bevolking. Wel een mate heeft van iets van onveilig gehecht zijn. En weet je, dus eigenlijk is het zo, ook zou je kunnen zeggen, dat jaloezie ontstaat in een gevoel of in een veld van tekort. En weet je, als je ergens tekort bent gedaan, dan zou je kunnen zeggen, dan ben je gevoelig voor dingen als jaloezie, dingen die het hart. En een sterke aanwijzing, en dat is wat ik een beetje bedoelde, mag ik een beetje schuren, maar een sterke aanwijzing van irrationele jaloezie, dat is roddelen. Dat is roddelen, echt waar. En weet je wat, roddelen, dat gaat over de ander. De roddelen, dat is eigenlijk van, je maakt jezelf groter ten opzichte van de ander. He, je scoort eigenlijk ten opzichte van de ander. Maar dat doe je niet naar die ander, maar dat doe je tegen iemand anders. Dat is roddelen. En eigenlijk is roddelen is gewoon een teken dat jaloezie een thema is in je leven. Want je gunt, je kan de ander het eigenlijk niet gunnen. En weet je, apart is natuurlijk dat als je kijkt naar, wat is dat nou precies? Is jaloezie eigenlijk een soort internal talk, een interne dialoog die je met jezelf hebt. En dat is niet iets wat we naar buiten uiten, want ja, weet je, we komen naar de kerk met een grote Bijbel onder onze arm en halleluja, praise the Lord. En weet je, maar jaloezie, dat is iets wat, als je er niet aan weet, dan is dat iets wat zo weggestopt is en wat zo akelig zo kan zijn. Maar dat is er wel. Het is een soort gesprek in jezelf. En dat gesprek is eigenlijk, had ik maar. Waarom heb ik niet? Als ik nou kijk naar die ander, waarom heb ik dat niet? Of waarom kan ik dat niet? Of waarom ben ik niet zo goed als? En dan gaat eigenlijk het gesprek, Heer, waarom heeft u mij niet zo gezegend als die ander? En je zou kunnen zeggen, wat bezielt God soms toch? Wat bezielt God nou om mijn buurman een andere auto te geven? Een nieuwe, een dikke Tesla of een dikke Mercedes of een dikke BMW. Wat bezielt God nou? Ik bedoel, ik geef mijn tiende toch? Ik heb vorige week die daklozen bij de Albert Heijn, met die dakloze krant, heb ik nog een zak appels gegeven. Ik bedoel, waarom zou God mij niet zegenen? En het is een soort internal talk. En eigenlijk is het zo dat als je kijkt naar dat de persoon die iets heeft wat jij niet hebt, dat is niet het probleem. Het probleem is hoe we naar God kijken. Het probleem is niet dat jij iets niet hebt wat die ander wel heeft. Maar het probleem is dat ons hart naar God troebel geworden is. En ik weet dat jullie dat hier niet hebben, maar er is een Japans onderzoek geweest. En ik schrok ervan toen ik het las. Ik moest ook wel een klein beetje om lachen. Maar het is een Japans onderzoek geweest. En dat zegt eigenlijk dat jaloezie in de hersenen, dat het huist in dezelfde hersenregio als pijn. Dus als je jaloers wordt, dan is dat eigenlijk in dezelfde hersenregio dan als je pijn lijdt, zeg maar. Diezelfde prikkels, diezelfde signalen, die komen dan bij je op. En dat onderzoek dat zei van dat degene op wie men jaloers was, als die iets ergs overkwam, dan trad er een beloningssysteem in werking. Dan trad, zeg maar, kwam de dopamine vrij. En dat is een genotshormoon. Dat is als je wint en als je overwinningen behaalt, zeg maar. Het is niet mijn onderzoek, maar het is een onderzoek wat geweest is. En ik denk gewoon, ik geloof dat ook. Ik geloof wat er staat. Dat jaloezie, dat zo kan uitwerken. En God zegt, het is een, weet je, en ik geloof het is een vijand van ons hart. En ik denk dat jaloezie, dat is iets wat zorgt dat er iets stroomt vanuit je mooie hart, wat daar niet vanuit moet stromen. En ik denk dat van alle vijanden die ik net noemde, dat van alle vijanden, dat jaloezie is misschien wel de meest gemene. Weet je waarom? Omdat totdat je ermee dealt, ben je niet in staat om de meest essentiële, de meeste essentiële basics van het christendom in de praktijk te brengen. En dat is namelijk, heb je naaste lief als jezelf. Want jaloezie zit daartussen. Dat knagende gevoel, die ander heeft het beter. Dat is, en dat knagende gevoel van, ik wil dat ook. En dat zorgt ervoor dat we de ander niet, dat we de ander niet, zeg maar, aannemender kunnen achten, zegt de Bijbel. En weet je, dus als het gaat over heb je naaste lief, dan zijn vaak de dingen in ons hart, die staan daartussen. Bij boosheid is dat, bij schuld is dat, bij hebzucht is dat. Maar dat is ook bij jaloezie zo. En als we kijken, dan heb je naaste lief, dan staat er niet van, je hebt degene lief die het minder hebben. Dat staat er niet. Heb degene lief die zeg maar een minder figuur, een minder mooi figuur hebben dan jij. Of heb degene lief die minder verdient dan jij. Of heb degene lief die, weet je, vul het maar in. Maar de Bijbel zegt, heb al je naaste lief. En ik weet, dat is heel lastig soms. Dat is heel lastig. Als je gekwetst bent, als je pijn hebt opgelopen, dan is het soms echt lastig om je naaste lief te hebben. Maar als je er niet mee dealt, dat is wat de Bijbel zegt. Dat hart, dat is een bron. En als je er niet mee dealt, dan vervuilt die bron. Dan wordt die bron, die wordt vuiler en vuiler. En jij denkt misschien wel van, ik wil zo graag goed doen. Ik wil zo graag tot zegen zijn. Ik wil zo graag, wil ik helpen. Maar als die bron vervuild is, weet je wel, dan kan dat niet. En ik denk dat het een uitdaging is, zeg maar, het is een uitdaging om het hart weer eens als heel belangrijk te maken. Wat voor dingen in ons hart hebben we nou opgelopen, zeg maar. En ik weet, iemand zei eens een keer tegen mij van, als je het probleem ziet, dan is het alsof je dan is dat de helft van de oplossing. Maar dat is wel de makkelijkste helft. Als je het ziet. Dat is wel de makkelijkste helft. Ik bedoel, er is er nog een hele hoop te doen. Weet je, want het gevaar is gewoon het moment dat je het ziet, dat je creatief gaat boekhouden. Weet je, zo ben ik nou eenmaal. Ja, dat is iets dat hoort bij mij. Mijn moeder was ook heel jaloers. Mijn oma was het ook. Dus ja, ik ben het ook. Hè. Dus, ik ben gewoon veel tekort gekomen. Dus ja, die dingen die gebeuren, dat is creatief boekhouden. Dat is creatief boekhouden. En we hebben allemaal een beetje de neiging soms wel, als het hard is en als het pijn doet, dan hebben we een beetje de neiging om een beetje creatief te gaan boekhouden. Ja, maar Heer, u kent me toch, u houdt van mij. Maar ja, Heer, weet je wel? Nee. De Bijbel die zegt gewoon duidelijk zijn. En ik denk dat als je kijkt naar, hè, wat moet je nou doen? Hè, stel dat de dokter zou zeggen, hè, van, stel dat de dokter tegen je zou zeggen van, wat de dokter zou zeggen van, je moet elke dag een uur lopen om je gezondheid weer op peil te brengen. Stel dat de dokter dat zegt. En jij zegt dan van, ja dokter, dat is prima. Ik ga elke dag een uur lopen als mijn lichaam weer gezond is. Want dat is vaak wat we doen. Denken van, nou, Heer, wilt u me zegenen? En dan denken we dat God het oplost. Nee, dit zijn dingen die wil, waarvan God wil, denk ik, dat we het zelf oplossen. Dat moeten we zelf oplossen. Hier moeten we zelf een actie op ondernemen. Hier moeten we zelf tegen God zeggen, ja, Heer, dit is een probleem. Wilt u me helpen? En dan geloof ik dat God dat doet. Dat God met je aan de slag gaat. Maar dit is iets wat je met een gebedje niet even wegkrijgt. En ik had graag een andere boodschap. We zijn soms in het evangelie zo instantelijk. We willen we bidden voor iets. Ja, God zegent. Ik heb talloze keren hebben gezien dat God genas. Dat God mensen van ziekte genas. Maar dit zijn dingen. Dit is het proces. Ik geloof ook wel in dingen waarvan God zegt van, hey, ik ben beschikbaar. Maar wil jij die reis gaan? Wil jij ook die reis maken? Wil je die stappen zetten? En weet je, als we kijken naar wat het woord van God zegt, wat het antigif eigenlijk voor jaloezie, hè, misschien zit je er al een beetje zo over na te denken, ja, terwijl ik zo spreek, van wat zou dan het antigif kunnen zijn? En het antigif voor jaloezie is eigenlijk vieren. Dat is het leven vieren, dat is dankbaar zijn. En het is soms lastig om te vieren dat anderen het beter hebben dan jou. Maar het helpt wel. Want heel eerlijk, ik heb wel momenten gehad dat ik wel eens jaloers was. En dan, als je dan die andere persoon gaat zegenen, dan gebeurt er iets. Als je dan die andere persoon gaat zegenen, weet je, dan en dan niet zo van, nou, ik zegen die buurman met die nieuwe auto. Ik zegen hem. Nee, ga maar gewoon zegenen. Ga maar gewoon zegenen. Ga maar gewoon danken voor wat je hebt. Weet je wat de Bijbel zegt? Van je tel je zegeningen. Maar wij zijn heel goed om de zegeningen van een ander te tellen. Weet je wel? Oh Heer, nu heeft hij dat weer gekregen. Nee, de Bijbel zegt tel je zegeningen. En ik wil eigenlijk nog even een stukje Bijbel met je in. En dan sluit ik af. Ik zie dat ik al een beetje over de tijd ben. Maar dat had te maken, Anastasia, met jouw lange introductie. Nee. Jacobus 1, Jacobus 4, wil ik, en ik wil vier versen met je behandelen. En er staat, vind ik zo mooi dit, Jacobus is echt wel heel eerlijk en direct. Jullie hebben felle discussies en maken steeds ruzie met elkaar. Weten jullie wel hoe dat komt? Dat komt omdat jullie luisteren naar je eigen slechte verlangen, staat er. Dat is nog wel niet wat. Luisteren naar eigen slechte verlangens, dat zorgt voor ruzie en strijd. En eigenlijk is het zo dat mijn belangen zijn belangrijker dan jouw belangen. Dat is eigenlijk wat er staat. En vers 2 zegt, vind ik mooi, alles wat de ander heeft, dat willen jullie ook hebben. Hier komen we op het spoor. Alles wat de ander heeft, willen jullie ook hebben. Jullie zijn jaloers, zo jaloers, dat je die ander wel zou willen doden. Dan zoeken jullie ruzie en strijd, maar het levert niets op, want jullie krijgen niks. Want als jullie iets willen hebben, moet je God erom vragen. En dat doen jullie niet. Wat ik zo apart vind, hier staat van, je bent zo bezig om iets te krijgen. Je bent zo bezig om te hebben. Hoe kun je iets vergaren? Maar God zegt, als je naar de verlangens, echte verlangens van je hart kijkt, die ik in je gelegd heb, die zou ik je gewoon geven. Maar die verlangens waar je zo naar jaagt, en die voortkomen, wat die staat vanuit jaloezie, ja, dat kan ik je niet geven en dat ga ik je ook niet geven, zegt God. En weet je, je zou kunnen zeggen dat wat de ander heeft, dat is in de grondtekst is dat eigenlijk een soort niet te lessen dorst naar. Een niet te lessen dorst hebben naar iets wat niet van God komt. Verlangens die niet van God komen, maar verlangens die voortkomen uit wat de wereld te bieden heeft. En ik weet, God wil je zoveel geven. Maar komen je verlangens, laten we nou eerlijk zijn, komen al die verlangens die we hebben, komen die dan voort uit, komen die voort uit oprechte verlangens? Of zit daar iets in van, ja, ik wil het eigenlijk ook wel, omdat de ander het ook heeft. En vers 3 zegt, trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie toch niet krijgen. Want jullie zouden het met de verkeerde bedoeling vragen, alleen maar voor je eigen plezier. Wauw. Lekker recht. Mag dat zo hier in Breda? Zo lekker stevige kost dit zo, als ik dat zo lees. En weet je, sommige gebeden die we doen, en ik ken dat, en ik ben er gewoon eerlijk in, die heb ik ook wel eens gehad ook. Maar sommige gebeden, die komen niet vanuit het juiste motief. Die komen niet vanuit de juiste hartgesteldheid. En dan zegt God, ja, dan krijg je het niet. Dus wat hier staat eigenlijk is dat we moeten zoeken van Heer, wat zijn de verlangens die u in mijn hart heeft gelegd? Ken je de verlangens die God in je hart heeft gelegd? En ken je de verlangens die voortkomen misschien wel uit, nou, misschien niet helemaal zuivere motieven. Kennen we die verlangens in ons hart? En laatste vers 4 staat, jullie zijn God ontrouw geworden omdat jullie luisteren naar je slechte verlangens. Jullie zijn vrienden van de wereld geworden, maar een vriend van deze wereld is een vijand van God. In de heilige boeken staat, God heeft ons het leven gegeven. En daarom moeten we hem trouw blijven, anders wordt hij jaloers. En dat staat er echt niet voor niks. We moeten een vriend van God zijn, zo mooi. We moeten een vriend van God zijn en niet een vriend van de wereld zijn. Een vriend van de wereld, als we een vriend zijn van de wereld, dan gaan we mee in de stroom van de wereld. Ik eerst, hebben, mijn, ik. Ja, toch, zo worden we als kind. Als kind word je geboren, je hebt een heel blanco hart. Binnen de kortste keren, het is heel apart. Kinderen worden niet zo geboren. Maar kinderen, het grappige was, ik was mijn zoon is nu 21, maar toen hij echt een uk was van 4 of zo, 3. Toen kwam er een ventje van, in de supermarkt van 5, hij had zo'n tractortje. En die duwde zo mijn zoon van, ik, zei dat ventje. Weet je, dat is een klein kereltje van 6, 5, 6. En die had het al helemaal. Die had het, ik heb. En het trok dat ding weg. En weet je, dus we lopen in ons leven gewoon dingen op. En maar daardoor gaan we voor onszelf zorgen. Dan gaan we dingen nemen die misschien wel niet helemaal voor ons zijn. En weet je, ik denk, om het lang verhaal kort te maken. Het is goed om ons hart, met ons hart naar God toe te gaan. Want ik denk dat als we heilige verlangens hebben, of als we verlangens hebben die niet van God komen, dan steken we zoveel tijd en zoveel energie in de verkeerde dingen. Laten we gewoon eens kijken van, wat heeft God op je hart gelegd? Ik durf te zeggen dat God wil je zoveel geven, want jij bent zijn geliefde kind, zijn geliefde zoon of dochter. En er is zoveel waar je wel naar mag verlangen. En ik wil vragen of je ogen wil sluiten. En Heer, dank u wel. We leggen op dit moment zo ons, openen we ons hart zo voor u, Heer. Dank u wel, u bent goed. En Heer, dank u wel dat u zo naar ons verlangt. En ik bid, Heer, dat we uw verlangen mogen proeven. Heer, wilt u komen? Heer, dat we uw verlangen, het verlangen wat u naar ons heeft, wilt u daarmee komen? Ik dank u wel. En Heer, ik dank u ook dat we zo vandaag best wel iets stevigs mochten behandelen. En ik bid, Heilige Geest, dat u door de rijen gaat. Heer, want daar waar het hart troebel is geworden, waar het die bron van ons leven troebel is geworden, daar, het is zo moeilijk omdat daar nog iets goeds uitkomt. En ik bid, Vader, vandaag voor alle harten die hier aanwezig zijn, voor ons allemaal, bid ik dat er heling komt voor ons hart. Dank u wel dat er heling komt voor ons hart, Heer. Dank u dat genezing komt voor ons hart. Dank u wel dat u God van genezing bent. En ik bid dat we durven neerleggen bij u, Heer, help ons. Help ons, Vader, om te vieren wat we hebben. Help ons, Heer, om dankbaar te zijn voor wat we hebben. Help ons, Heer, om dankbaar te zijn als anderen het beter hebben. Help ons, Heer, om dankbaar te zijn als anderen meer geld verdienen. Als anderen mooiere auto's hebben. Grotere dakkapellen, grotere huizen. Wat het dan ook is, Heer, dank u wel. Vader, ik dank u wel voor wat ik heb. Help ons om die gebeden te bidden van dank u wel, Heer. Voor wat ik heb gekregen van u, dank u wel. Dank u wel voor het leven. Dank u voor alle zegeningen die ik heb gekregen. Dank u wel. En Heer, help ons. Heer, zegen ons. Reinig ons. Heer, van de dingen die ons van u vandaan houden. Zegen mij. Zegen ons, Vader. Zet ons in het juiste perspectief. Ik bid in onze hart voor bekering. Ik bid in onze hart voor zuiverheid. Ik bid, Heer, dat die bron die ons hart is, dat die weer tot genezing, dat die tot heling, dat die bron weer zuiver wordt. Opdat we weer u kunnen verstaan, dat we instrumenten kunnen zijn weer van u, om door te geven, Heer. Zo heeft u ons bedoeld. Dank u voor genezing en heiligheid en reinheid. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Ik wil je vragen als je, om nog heel even je ogen gesloten te houden. En het kan zijn dat je hier bent en dat je zegt van wow, dat is best heftig wat je daar deelt. En weet je, het kan zijn dat je zegt van ja, ik voel iets van dat dat wel klopt. Dat ik met mijn hart aan de slag moet gaan. Dat er iets van boosheid of jaloezie of hebzucht of schuld dat je daarmee worstelt. Dan wil ik je eigenlijk gewoon vragen om dit pand niet te verlaten. Zonder dat je met iemand hebt gebeden. Dat er iemand voor je hebt kunnen bidden. Maar stel dat je hier bent en je zegt van ja, Martin, ik ken die Jezus eigenlijk helemaal niet zo goed. En misschien ben je wel opgegroeid in religie, met religie. En misschien heb je het wel ingestampt gekregen dat je naar de kerk moest. En weet je, dat is niet de relatie die God met je wil. En het kan zijn dat je wel ooit een keuze hebt gemaakt voor God. Maar misschien ben je lauw geworden. Voel je dat het weer lauw is. En voel je dat je relatie met God, dat je ver van hem afstaat. Misschien is het zonde. Misschien schaam je je wel voor God omdat je gezondigd hebt. Weet je, dan wil ik je eigenlijk vragen. Iedereen heeft zijn ogen gesloten om eigenlijk gewoon te reageren op de uitgestoken hand van God. En of je nou ooit voor God hebt gekozen of nooit voor God hebt gekozen. Maar als je zegt vandaag wil ik dit gebouw niet verlaten zonder dat ik een relatie met God heb. Dan wil ik je vragen om je hand even op te steken. Dankjewel. Als het jou betreft, als jij weet van ja dit ben ik. Weet je dan, mijn relatie met God die is gewoon niet goed. Of die is nooit echt goed geweest. Dankjewel. Zijn er meer mensen? Als jij zegt van dankjewel. Als je zegt van mijn relatie met God, die kan beter. Ik wil dat vurige. Ik wil weer echt dat ik wil op reis met een rein en een schoon hart. Ik wil de roeping en het plan van God op mijn leven. Dat is wat ik wil zien in mijn leven. Dan, als jij dat bent, wees dan moedig vandaag. En door je hand op te steken, leg je als het ware jouw hand in Gods hand. En ik weet dat God met je aan de slag gaat. Dat hij gaat je leiden. Er zijn een paar mensen die hun hand hebben opgestoken. En ik voel gewoon een beetje nog dat er zijn een paar mensen die twijfelen. Weet je, iedereen heeft zijn ogen gesloten. Het gaat niet om je buurman of je buurvrouw. Het gaat om jouw relatie met God. En ik vraag het je gewoon nog één keer. Als het jou betreft. Als het jouw relatie met God betreft. Is dat goed? Zou je dan, als je dat niet volmondig kan beantwoorden, zou je dan heel even je handen nog willen opsteken? Dankjewel. 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 Ik wil vragen aan iedereen om een gebed wat ik ga bidden, na te bidden. Het is in principe voor de mensen die hun hand op hebben gestoken, maar het is zo goed om een gebed mee te bidden. Laten we het allemaal luid en duidelijk meebidden. Zeg maar, Heere Jezus, dank u wel voor deze dag. Vandaag leg ik mijn leven in uw hand. Heer Jezus, vergeef me zonden. Vergeef me ongerechtigheden. Vandaag ben ik een nieuwe schepping. Vandaag kies ik voor u. Heer Jezus, wilt u komen in mijn hart? Wilt u me helpen? Om op weg te gaan naar een heel hart. Heer Jezus, vanaf vandaag bent u mijn Heer, mijn Redder en bovenal mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen.